Welkom bij de Boontel Podcast, waar je elke week wordt geïnspireerd, opgebouwd en bemoedigd met een frisse boodschap in begrijpelijke taal. God zegt, niemand zal leven door brood alleen. Vandaag gaat het over jouw stukje brood.
Ik wil je even meenemen naar Hebreeën 11, vers 3. Dat is een heel bekende Bijbeltekst. En is de basis van een aantal dingen die ik wil zeggen. Hebreeën 11, vers 3. En dan lees ik hem even voor uit de NBG. Er staat, door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand is gebracht. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Dus wat je ziet is niet gebaseerd op iets wat er al was, maar gecreëerd door het woord van de Heer. Bent u met mij eens, hè? Daar heb je geloof voor nodig. De Bijbel zegt, door geloof is de wereld waarin jij leeft ontstaan. Ik zou hem even door kunnen trekken. Dat is de grote wereld waarin wij leven. Maar door jouw geloof en jouw woorden is er nu een wereld waar jij in leeft. Dat is jouw wereld van vandaag. Dat is het gevolg van de keuzes die je maakt, de woorden die je spreekt, de dingen waar je over nadenkt. God heeft dat in de wereld zo bepaald, dat dat gevolgen zijn van de dingen die in ons hart zijn. En in het Engels staat het nog veel mooier. Er staat, God framed the world with his word. Dat betekent dat God een omlijsting heeft gemaakt. Het is als een schilderij. Hè? Hij heeft een plaatje gemaakt door middel van zijn woord. Dus hij zag iets. Hij begon zijn woord te gebruiken om dat te creëren wat hij voor zich zag. Nou, mijn grote vraag aan jou is, wat zie jij in de toekomst? Wat zie jij als je naar jezelf kijkt? Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Wat zie jij als je kijkt naar Jubilee? Wat zie jij als je kijkt naar Oosterhout? Wat zie jij als je kijkt naar Nederland? Wat zie jij als je kijkt naar Europa? Wat zie jij als je nadenkt over jouw plek in deze wereld? Toen ik voor Jezus koos en zei, Heer, ik zal achter u aangaan. Toen kwamen mensen naar mij toe en zeiden, ja, maar David, wat nou als het niet lukt? Ik had er geen boodschap aan, want dat was niet het plaatje wat ik voor me zag. Ik zag niet dat het niet zou lukken. Ik zag helemaal niet dat ik niet genoeg zou hebben. Ik zag het niet. Weet je, geloof ziet dingen die niemand ziet. En geloof weet dingen waar niemand nog wat van af weet. Dat is mooi is dat, hè? En als je je verbindt aan God zelf, aan wie Jezus is, dan door hem heen zie je die dingen om je heen die niemand anders weet of ziet. En dan ben je een gezegend persoon. Ben je een gezegend mens. En hoe kan je? Het is een kwestie van leven in vertrouwen en overgave. De Heer die weet wat ik niet weet. Ja, toch? Nou, ik wil je meenemen in het verhaal, want ik vind het altijd mooi om dingen te vertellen die God ook in mijn leven doet. En dit is genoeg, dus het is altijd lastig om te kiezen. Maar zoals ik al zei, ik ben eigenlijk mijn hele leven toegewijd om voor God te leven. Vanaf het jaar 2006 kwam ik op een wonderbare wijze voeltijd in de bediening. Ik had, de Heer die had op me gesproken dat ik mijn baan op moest geven. Ik werkte als bakker. En de Heer die zei, ik zal voor je zorgen, al de dagen dat je leeft, zolang als dat je leeft. Dat is zo'n mooie belofte. Ik wilde als echte nuchtere Hollander natuurlijk nog even een bevestiging. Dus ik bladeren. Ik zei, Heer, kunt u het nog even bevestigen? Toen stond er zo'n mooie tekst. En het zal hem aan brood nooit ontbreken. Toen dacht ik, moet ik nou mijn hele leven bakker blijven? He? Of gaat God zorgen voor brood op de plank? Ik ben uitgegaan van het laatst. Ik zei mijn baan op en het was oktober. En ik had nog helemaal geen uitzicht op hoe dat zou gaan gebeuren. Ik had een boekje geschreven, help, ik ben geroepen. Ik kwam twee zakenjongens tegen en die zeiden tegen mij, hey, je bent tot David. Ik zei, ja, hij zei, wat doe je eigenlijk nog in de bakkerij? Ik zei, ja, ik heb dezelfde vraag. Ik zei, maar ik heb opgezegd. Hij zei, hoe ga je dat dan doen? Ik zei, ik heb geen idee. Hij zei, wat verdien je bij die bakker? Ik zei, nou zoveel. Hij zei, ik heb een succesvol bedrijf. Hij zegt, je mag bij mij op de payroll komen. Hij zegt, je hoeft alleen nooit op te komen dagen. Ik ga je elke maand een salaris geven. Nou ja, ik zal je eerlijk zeggen, een aantal maanden daarvoor zat ik in een samenkomst waar iemand precies zo'n getuigenis vertelde. En toen dacht ik letterlijk, dat zal mij nou nooit gebeuren. Ken je dat? Een half jaar later gebeurt mij precies hetzelfde. Ik moet met mijn schaamrood op mijn kaken naar de Heer. Ik zeg, Heer, ik heb u zo onderschat. Wat God kan doen voor iemand anders, kan hij doen voor jou. En nog veel meer dan dat. Alleen durf je het te geloven. Ook voor jezelf. Niet alleen voor de mensen om je heen, want dat is makkelijk, hè? Als je broer of je zus een probleem hebt, zeg je, ja, de Heer zal het voor je doen. Maar als het om je eigen uitdagingen gaat, dan ineens wordt het een stuk spannender. We moeten leren net zo verlangend te geloven voor onszelf als dat we geloven voor anderen om ons heen. Ik geloof dat dat belangrijk is. Dus ik ging los. Ze hebben dat een jaar hebben ze dat gedaan en daarna stopten ze weer. En toen dacht ik, ja, moet ik nu stoppen? Nee, want de Heer is je bron. Hij voorziet, altijd. Dus dat werd allemaal weer overgenomen door anderen. En omdat ik voor de evangelie leefde, dacht ik, moet ik ook altijd gewoon heel eenvoudig, sober leven. Hè? Want dat is netjes. Want je wil niet dat mensen denken dat je van hun geld een lekker biefstukje zit te eten in een restaurant. Dat is soms het gevoel wat je kan hebben. Op het moment dat mensen je sponsoren, hè, om dingen voor de Heer te doen. Maar de Heer die kijkt heel anders naar die dingen. Want hij zegt, ik ben de bron. Al het geld wat in jouw zak is, is van de Heer. Al het geld wat in mijn zak is, is van de Heer. Al het geld wat je ooit verdienen gaat, is van God. Want hij zegt, al het goud en zilver is van mij. Ja, zo'n leuk gesprek een keer met een vriend van mij. Succesvolle ondernemer. En die had het over hoe iemand in de bediening wel of niet mag leven. En daar had hij een bepaalde mening over. Toen vroeg ik aan hem, oké, ik zei, mag ik je dan een vraag stellen? En toen zei hij, ja, is goed. Ik zeg, zou ik zo mogen leven als jij leeft? Ja. Ik zeg, zou het mogen? Ik zeg, zou ik mogen? Want als al het geld in jouw zak van God is en al het geld wat aan mij gegeven van God is, dan is er toch geen verschil? Ik zeg, wie bepaalt dat dan? Hè? Zo. Dan moet je mij geloven. Ik leef niet extravagant. Ik heb geen mega grote dingen. Of, ik ben daar ook helemaal niet op uit. Maar ik geloof ook niet dat God een God van armoede is. Hij is, iemand zei dat zo mooi, hè? He is not El Chipo, he is El Shaddai. Hij is geen, weet je. Hij is een voorzienend God. Maar dan moet ik je eerlijk zeggen, in Nederland hebben we best wel een beetje soms dat bekrompen denken. En daar ben ik ook mee groot geworden. Dat kan allemaal niet. Maar nou kan ik niet ontkennen dat ook ik hartsverlangens heb. Dingen die ik mooi vind, dingen die ik gaaf vind. En die durf je niet aan God te vragen. Want dan denk je, ja, dat is toch echt een beetje te gek. Nou, een van die dingen is bijvoorbeeld een huis. Wij hebben, ons eerste huisje was in Den Haag. Een prachtig mooi klein huisje, helemaal verbouwd. Even later zijn we in Zeewolde gaan wonen. Daar kom ik ook nu vandaan. En ik heb daar een leuk huisje. Gewoon helemaal oké. Vorig jaar had ik ergens het gevoel van, het is goed geweest. Ik heb er 10 jaar gewoond. En ik wilde heel graag ook een klein kantoortje aan huis. Want ik heb nu een groot kantoor buitenshuis. Het probleem is altijd, zeg maar, als je binnenin begint, wil je naar buiten. Ben je eenmaal buiten, dan wordt het weer zo druk dat je eigenlijk weer naar binnen wil om tot rust te komen. Maar goed, dat kom je misschien nog een keer achter. Ik wilde weer terug. Ik heb een kantoor met medewerkers. Maar als ik op kantoor ben, zit ik niet rustig. En ik wil mijn preken kunnen voorbereiden. Dat was een verlangen. En nou ben ik, als je mij een beetje volgt. Ik hou ontzettend veel van vissen. Wie weet dat? Karpervissen. Dat is helemaal, ja, er zit een karpervisser in de zaal. Die weet dat. Dus mijn grootste droom, iets wat ik nooit had durven zeggen, was te wonen aan het water. Gewoon een plekje, ergens, weet je wel. Helemaal. Maar ja, evangelist plus huis aan het water is geen optie. Dacht ik. En toen ontmoette ik een vrouw bij mij in de gemeente. Die had een prachtig huis aan het water. En ik zei tegen haar, ik zeg, u woont aan het water. Ik zeg, hoe is dat? Weet je wat ze zei? Ze zegt, het is zo mooi, zegt ze. Ik zeg, nou, het lijkt mij ook wel wat. Weet je wat ze toen zei? Ze zegt, weet je wat je moet doen? Je hoeft het alleen maar te vragen. Ik denk, ja, te vragen en een rijke vent trouwen zeker. Weet je wel, dat is, het moet toch ergens van betaald worden? Nee, zegt ze, je hoeft het alleen, want de Heer die kent de verlangens van je hart. Weet je wat ik heb gedaan? Ik dacht bij mezelf, ik vraag het gewoon. Ik zei, Heer, u kent het verlangen van mijn hart. Als ik dan aan een ander plekje mag, waarom niet aan het water? Lijkt me gewoon zo leuk. Maar goed, dan moet je nog wel stappen durven zetten. En geloof weet dingen die niemand anders weet. Dus ik was aan het zoeken op internet. Nou, hè, kijken naar mooie woningen. Uiteindelijk vond ik een heel mooi huis. Veel te duur voor ons. Kon ik gewoon van mijn langzamerhand leven niet betalen. Het stond al een tijdje te koop. En ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, lieverd, wat vind je ervan? Ze vond het helemaal niet eens mooi. Ze zegt, het ziet er niet uit, joh, dat wil ik helemaal niet zijn. Nou ja, maar ergens iets in mij vertelde mij dat er iets mee was. Ken je wel, hè? Als God iets in je doet, dan knabbelt er of knaagt er iets van binnen. Je weet dat je weet, ook al kun je het niet uitleggen. Dus ik zeg, lieverd, volgens mij moeten we echt even kijken. Zij proberen een afspraak te maken met de makelaar. Die kerel 2 weken lang niet reageren. Hij wilde ons het huis niet laten zien. Dus ze zat van, ze zegt, lieverd, ik hoef het niet meer. Laat ook maar zitten. Ik zeg, lieverd, soms ligt de grootste zegen op de weg van de weerstand. Hè, dan moet je net even doordrukken. Dus ik zeg, laten we alleen kijken. Ik zeg, en daarna is het goed, oké? Dus uiteindelijk wij er naartoe. Veel te duur, konden het niet betalen. Komen bij de makelaar, doet de deur open. En hij zegt, dat is nou ook wat dat u juist nu komt kijken. Dus ik zeg, hoezo? Hij zegt, ik wist het zelf niet eens. Hij zegt, maar de eigenaar van deze woning, zegt hij, is een Amerikaan. 94 jaar oude man. Hij zegt, die is net overleden. Hij zegt, dat was zijn vakantiehuis. Hij zegt, dat betekent dat het nu naar de kinderen gaat. Het wordt de zaak van de erfgenaam. Hij zegt, die kunnen er heel anders in zitten als hij. Hij zegt, dus wellicht heeft u een buitenkans. Ik denk, geloof weet dingen die niemand anders weet. En niemand stond op dat moment op de stoep dan alleen ik. Omdat ik in mijn hart overtuigd werd dat er iets mee was. Weet je wat er gebeurt? Wij lopen binnen en mijn vrouw is in één klap om. Want de schittering van het water en de dingen. Nou ja, en ze zegt tegen mij, nou, ze zei, wel. Weet je wat zo. Hij terug naar huis, groot probleem, mooi huis. Maar natuurlijk helemaal niks, geen geld. Long story short. Ik kreeg in mijn hart dat we het konden kopen voor veel minder geld. Dus dat hebben we ook geprobeerd. Vriend van mij is makelaar. Maar die makelaar, die zat me tegen te werken. Die wilde me niet naar binnen laten. En die wilde eigenlijk dat huis voor zichzelf en met winst verkopen. En er zaten zoveel elementen tussen. En ik was met een vriend aan het praten in Amersfoort 's morgens. En hij zei, wil je daar echt wonen? Ik zei, ik weet het niet. Hij zei, je moet een stoel neerzetten, er gaan zitten en voelen, dit is mijn plekje. Ik zei, ja, dat is misschien wel een goed idee. Ik zei, maar kom er nooit meer binnen met die makelaar. Joh. Ik zei, zo lastig. Dus ik naar huis, ik zit in de auto en ik zeg tegen God. Ik zei, Heer, wilt u mij gunst geven? Dat als ik aankom, dat er iets is waardoor het... Nou waren er buren bij die woning en die waren de zaakwaarnemers van de familie in Nederland. Die hadden de sleutel van het huis. En ik kon ze direct benaderen. Maar ik denk, ja, daarmee kan ik alles verpesten. Hè? Want als ik direct naar hun toe ga, kan de makelaar boos worden en heel goed doen. Dus ik rijd de straat in. En er komt een vrouwtje op me af. En ze zegt, krijg je geen gehoor bij de woning? Ik zeg, nee. Ik zeg, ze zegt, waarom ga je niet even naar de overkant? Naar die mensen, die gaan erover. Ik zeg, ja. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, ze bijten niet, zegt ze. Probeer het maar. En dat was voor mij net een beetje dat setje wat ik nodig had. Dus ik kom aan, ik bel aan bij die mensen. Weet je wat er gebeurt? Er komt een meneer uit samen met zijn vrouw. Ik geef hem een hand. Hij kijkt me aan, weet je wat hij zegt? Ik zeg, ik ben David de Vos. Zegt hij gewoon, dat weet ik. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, ik heb je wel eens horen preken op opwekking. Ik zeg, dat meen je niet. Hij zegt, ja. Ik zeg, ik heb interesse in dat huis. Hij zegt, ben jij dat? Ik zeg, ja, dat ben ik. Hij zegt, wat wil je weten? En hij pakt de sleutel en hij doet de deur open. Hij laat me alles zien. Hij zegt, de eigenaar, de erfgenaam, die komt volgende week. Hij zegt, ik zal met hem praten. Hij belde mij op en hij vertelde me, moet je niet verder vertellen. Hij zegt, David, niet meer bieden dan dit en dat. Ik weet zeker dat hij het doet. Over gunst van God gesproken. Ik zal je vertellen. We hebben het huis gekregen voor meer dan 100.000 euro van de vraagprijs af. Het is meer dan een ton van God, gewoon zo. En met al de voordelige dingen van nu, wonen we nu nog gunstiger. Op een veel mooier plekje als waar we vandaan komen. Maar God weet dingen die niemand anders weet. Halleluja. Dat is onvoorstelbaar. En ik kan je met eerlijkheid zeggen, het is geen zelfverrijking. Ik heb het niet allemaal zelf gezocht. De Heer heeft het me in de schoot gegeven. Is dat niet fantastisch? En dan zit je in de zaal en denk je, ja, dat is leuk voor jou, jongen. Maar dat zal mij nou nooit gebeuren. Dan moet je afvragen wie je vader is. Is die dezelfde vader is? Heeft hij dezelfde dingen voor ons allemaal? En ik geloof dat we in geloof de dingen kunnen zien die niemand anders ziet. Amen? En dat is ook belangrijk. Nou wil ik je meenemen, want ik vind het belangrijk. Naar Marcus. En dan gaan we richting hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6, vers 41. En het is een Bijbelgedeelte waarvan ik denk dat je het al heel vaak gehoord hebt. En toch vind ik het altijd een heel mooie uitdaging om dingen te laten zien. Die doorgaans, weet je wel, er tussendoor glippen. Marcus 6, vers 41. Hij nam 5 broden en 2 vissen. Hij keek omhoog naar de hemel. Sprak het zegengebed uit. Brak de broden. En toen begon hij ze te delen. En het vermenigvuldigde. Toch? Zijn discipelen hielden de manden onder zijn handen. En hij werd een soort broodmachine. En de mand was vol en er kwam nog een mand. Hij begon de broden te delen. En ook de vissen die werden vermenigvuldigd. Hoeveel van jullie denken dat het wonder van vermenigvuldiging gebeurde in de handen van de Heer Jezus? Laten we kijken wat de Bijbel zegt. Hij sprak een zegengebed uit, brak de broden, gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Dus Jezus gaf zijn broden aan zijn leerlingen. Op het moment dat Jezus het brood breekt, is het brood nog niet vermenigvuldigd. Zie je dat? Het wonder van vermenigvuldiging vond plaats in de handen van zijn discipelen. Nou, dat moet je even voor je zien. Want dat is best wel een beetje paniek. He, groepjes van 50 en groepjes van 100. En dan moet je dan brood aan gaan delen. Wat had hij? 5 broden? 2 vissen? 5 broden en 2 vissen kun je nog wel verdelen over 12 man. Toch? Iedereen gewoon een stukje. Ik neem altijd Petrus, standaard slachtoffer, weet je wel. Petrus krijgt een half brood. En die kijkt de Heer Jezus aan en die zegt... Over zijn schouder, die 20.000 mensen. En dan kijkt hij zegt, seriously Lord, weet je, echt waar? Meent u dit nou serieus? En Jezus die glimlacht alleen en die zegt, come on, weet je, go do it. En hij denkt, nou, dit is echt weer zo'n onmogelijk verhaal. De allereerste persoon die van Petrus een strikje brood krijgt, die krijgt vast een heel klein beetje. Want je moet God ook niet verzoeken natuurlijk. Hè? Dan denk je, nou, dan maar een beetje zo. En de volgende een klein beetje en de volgende. En op een gegeven moment komt hij erachter wat dat spul doet. En hoeveel hij er ook afneemt, het blijft maar komen. En hij kijkt over zijn schouder naar de Heer Jezus en hij zegt... Heer, moet u nou kijken wat er gebeurt, weet je wel. En de Heer zei... Ik heb het je toch gezegd. Ja, ik heb het je toch gezegd. Hoe denk je dat die jongen... Ik denk dat die jongens s'avonds niet konden slapen. Oh, ik heb dingen meegemaakt met de Heer Jezus. Ik heb de kracht van God gezien. Ik heb wonderen. Soms kan ik s'avonds niet slapen van de adrenaline. Dan denk ik bij mezelf, Heer, dat u dit heeft gedaan. Ik denk dat Peter s'avonds op zijn bed lag. Al dat brood en door zijn handen. En dan ook nog een keer zoveel over, hè? God van overvloed. En dan even later gebeurt het nog een keer. En dan... Kijk... Nadat ze gegeten hebben, gaan ze naar de overkant van het meer. Er zijn een aantal details die heel belangrijk zijn. Ik wil dat je die ziet. Hij gelast zijn leerlingen om de boot in te stappen in vers 45. En hij zelf gaat niet mee. En nadat hij afscheid genomen had van de mensen, ging hij op de berg om te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan het land. En dan staat er in vers 48, toen hij zag dat de leerlingen door hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe. En dan staat er zo doodleuk achter. En hij wilde hen voorbij lopen. De Heer Jezus had niet eens de intentie om naar ze toe te gaan. Hij wandelde gewoon, hè, langs zijn leerlingen. En dan staat er, toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was. En ze schreeuwden, u kent het verhaal, ze raken compleet in paniek. En dan staat er, hij stapt bij ze in de boot, vers 51. En de wind die ging liggen. En zijn leerlingen die waren helemaal van hun stuk gebracht. Ik ben er 100% van overtuigd dat Jezus af en toe dingen in je leven wil doen om je compleet van je stuk te brengen. Gewoon even helemaal te desillusioneren. Van hoe kan dat, weet je wel? Waar is God mee bezig? En dan... Staat er in vers 52, en dit is heel belangrijk, ik wil dat je deze ziet. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd. Omdat ze hardleers waren. What am I missing? Wat mis ik? Er was een element wat ik hier mis. Ze hadden wonderbaarlijke vermenigvuldiging gezien in hun eigen handen. Maar toch misten ze nog iets. Er was iets wat ze niet hadden gepakt. En de Heer Jezus is zich daarvan bewust. Even later gebeurt het gewoon nog een keer, hè? Dan is er in hoofdstuk 8 het tweede teken van de broden. En op dat moment zijn er, geloof ik, nou, moeten we even kijken. In vers 8, de mensen aten tot ze verzadigd waren. En de leerlingen die haalden op wat er over was van het eten. 7 manden vol en waren ongeveer 4000 mensen. En toen stuurde hij hen weg. Even gewoon, als God iets doet in je leven, heb ik ook vaak. Dan denk je, dit doet hij nooit nog een keer zo gaaf. Ken je dat? Maar hij doet het weer. En nog maar een hoofdstukje later. Opnieuw. Op een andere plaats. Voor andere mensen. Hij is dezelfde God die dezelfde dingen wil doen vandaag. Voor ons allemaal. Hij is niet beperkt. Hij is niet een God die zegt, ik heb je één keer gegeven, nou is het wel klaar. Ik weet dat wat hij heeft gedaan voor mij, dat hij dat zal herhalen, keer op keer opnieuw. Ik heb prachtige ervaringen met de Heer Jezus in het verleden, maar ik zie uit naar de dingen die komen. En ik weet dat ze mooier en gaver en nog zoveel groter zijn.
Dit was het eerste deel van de spreekbeurt Jouw Stukje Brood. Ben je aangesproken of wil je een reactie kwijt? Ga dan naar info@goandtell.nl. Ook als je een gebedsverzoek hebt, kun je daar terecht. Tot de volgende podcast.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.